Goedemorgen gemeente, jongeren en ouderen. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten we welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is dominee C. van Andel uit Amsterdam. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor de wijkas. De eerste 2 collecten worden na de preek gehouden en de derde bij de uitgang en bij de koffiehoek. Alle collecten van harte aanbevolen. Bloemengroet. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw J. van der Horst, Voermansstraat 92 in de Johan Friso flat. Zij is afgelopen vrijdag 14 juli 90 jaar geworden. We zoeken nog een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. Overlijden. Dinsdag 11 juli is op 88-jarige leeftijd overleden onze oud-diaken Martin Struik, Arkelse onderweg 25. U kunt daarover meer lezen op de weekbrief. De dienst van woord en gebed zal gehouden worden woensdag 19 juli om 2 uur. Dus niet zoals op het liederblad staat om 1:30, maar om 2 uur in de grote kerk hier. We zullen hem op een latere zondag ook in de gemeente herdenken. De diensten voor de Evolente Zondag 23 juli om 9:30 'smorgens hier in de grote kerk. En de voorganger is dan dominee De Vreugd uit Amersfoort. En om 16:45 in de Exoduskerk. De voorganger is dan dominee Aangeenbrug uit Wel-Ammerzoden. Nog een mededeling. De operatie van Corrie Schouwenburg, die had deze week zullen plaatsvinden en die heeft nog niet plaatsgevonden. Die is plotseling uitgesteld. Ten slotte gemeente, vanmiddag komen we als gemeente weer bij elkaar in de Exoduskerk. De dienst begint dan om 16:45 en de voorganger in die dienst is dominee A.J. Krol uit Gorkum. Tot zover de afkondigingen. We wensen u al een gezegende dienst en willen die voortzetten met het zingen van gezang 477, zoals ook op het liederenblad staat.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heer, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het thema van deze dienst is de schaamte voorbij. De schaamte voorbij. Naar aanleiding van wat we straks zullen lezen uit Handelingen 4. We gaan nu verder met Psalm 72, de versen 1 en 9 uit de Oude Berijming. Luister naar het gebod van God en daarna zingen we gezang 473 van het Liederenblad. Ik lees u het gebod van God uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen Want ik, de Heer, uw God, ben een naijver God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En deze geboden zijn samengevat in een hoofdsom, ook door de Heer Jezus toen hij zei: u zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten we samen bidden om de leiding en de doorwerking van de Heilige Geest in deze dienst. Laten we bidden. Heren, maar allereerst willen wij u hartelijk danken. U danken dat we hier bij elkaar gekomen zijn in dit gebouw van u, deze kerk. We danken u dat u ons de vrijheid geeft om iedere zondag bij elkaar te komen. We prijzen daarvoor uw grote naam. We danken u dat u ons deze gelegenheid, dit voorrecht geeft. Het is een zegen om elke zondag opnieuw de lofzang gaande te houden, maar ook om uw boodschap te horen en dat het mag komen tot een ontmoeting tussen u en ons. Heer, we prijzen uw grote naam daarvoor. Dat u zich met ons ingelaten hebt. Dat u de Heer Jezus hebt gestuurd naar deze wereld om de brug te slaan met u de Vader. Wat wij nooit hadden gekund, hebt u gedaan. En dat voor ons. We danken u voor die grote genade die u geeft en gegeven hebt in de Heer Jezus uw Zoon. En we danken u dat we dat ook vandaag mogen beleven. Dat we ook uit uw woorden mogen horen wat dat betekent en ook dat we dat door zullen geven aan anderen in onze omgeving. Heere, wij bidden u, wilt u zo met ons zijn in deze dienst. Tegelijkertijd verootmoedigen wij ons ook voor u en belijden wij u dat we zo aan alle kanten tekort kunnen schieten, dat we zoveel kansen hebben laten liggen die u ons bood, die hebben we niet eens gezien. Dat we ook wellicht aan mensen voorbij hebben gekeken die op ons rekenden. Wij bidden u om vergeving van al onze zonden. Heere, waarmee we u tekort hebben gedaan, in liefde, in dankbaarheid. O Heere, we bidden u, wilt u zelf ons genadig vergeven en ons zien in de Heer Jezus, uw Zoon, en het offer dat Hij heeft gebracht. Dat we als nieuwe mensen hier mogen zijn, gereinigd van alle zonden. En dat we voor het eerst of opnieuw op de weg worden gezet van u. Met het gebed zoals we juist zongen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Heere, daar verlangen we ook naar, dat u zodanig ons leven in beslag neemt dat we vol worden van u. We hebben zo de vernieuwing van uw geest elke dag nodig. Vul ons opnieuw, ook op deze dag. Ook tijdens en onder de verkondiging van uw woord. Wilt u zo met ons zijn en met alle die met ons verbonden zijn op dit moment of later. Geef ieder wat hij of zij nodig heeft. Wees met de jongeren, met de kinderen, met alle die hier zijn. Heere, wij bidden u zo voor en met elkaar. Mag het tot die ontmoeting komen en met u. En wilt u deze kerk vullen met uw tegenwoordigheid. Zoals we gebeden hebben, geest van hierboven. Kom naar ons toe en vul ons. In de naam van de Heer Jezus bidden wij u, uit genade alleen. Amen. Geweten, we lezen uit Handelingen 4. Handelingen 4. Daaraan vooraf gaat de genezing van de man die deels verlamd was. Kreupel staat er hier in onze vertaling. En dan lees ik verder bij hoofdstuk 4, vers 5. Het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen ze hen, Petrus en Johannes zijn dat, toen ze hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden heeft opgewekt, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij die man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat ze hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden ze met elkaar en zeiden: wat zullen we met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor alle die in Jeruzalem wonen. En we kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het nog niet verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven ze hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan aan God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament, uit Handelingen 4. De woorden die ik wil onderstrepen zijn, is het laatste vers dat ik las. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Thema van de verkondiging is de schaamte voorbij. Ter inleiding op de verkondiging, gemeente, zingen we Psalm 67, de versen 1 en 2 uit de oude bereiming. 67, 1 en 2. Na de verkondiging gemeente zingen we Psalm 119, de versen 65 en 86. 65 en 86 van 119. Erik en Marcel, die zien elkaar vaak op een vaste avond op de sportschool. Ze trainen dan samen op de verschillende apparaten. En onwillekeurig raken ze wel eens met elkaar in gesprek. Ze blijken behoorlijk wat gemeen te hebben. Allebei een drukke baan. Allebei zo in de midlife. Studerende kinderen waarvan er nog eentje thuis woont. Maar ook allebei een beetje uitgebluste vaders. Uitgebluste vaders die op de sportschool hun avondje uitbeleven. Op de vraag van Marcel wat Erik in zijn vrije tijd nog meer doet dan sporten. Ja, vertelt hij dat hij ook nog een avond en zo één keer in de drie weken naar een bijbelstudie gaat van de kerk. Eén keer in de drie weken, nou ja, dat is te overzien natuurlijk. En wat doe je daar dan? Zo vraagt Marcel verder. Heel belangstellend. En Erik die vertelt er wat meer over. Zo dus jij gelooft? Vraagt Marcel. Ja, zegt Erik. Maar Marcel die moet dan weg en Erik gaat harde trappen op zijn apparaat als reactie op de onbeholpen manier om met een buitenstaander over zijn geloof te praten. Hij wilde dat, zeker, hij wilde dat oprecht. Hij kreeg ook de kans, maar hij wist niet wat hij zeggen moest. En misschien herkennen we dat wel. Ondertussen ben ik wel benieuwd hoe dat verder gaat. Zal Marcel de volgende keer opnieuw vragen stellen, als ze toevallig weer samen aan de sporten zijn? En hoe zal Erik dan reageren? Of gaat hij er zelf over beginnen? Zal hij terugkomen op het vorige gesprekje? Zou hij zich voorbereiden op de lastige vragen die Marcel zou kunnen stellen? Want die denkt natuurlijk ook na over dit spontane gesprek. Of doen ze er allebei het zwijgen toe, Erik ook? Zou ook zomaar kunnen. Hoe dan ook, Erik die denkt veel na over dit onverwachte gesprekje. En hij moet eerlijk toegeven, hij voelt er zich heel ongemakkelijk bij. En te begrijpen. Want je kunt natuurlijk wel vertellen dat je naar de bijbelstudiekring gaat en dat je soms naar de kerk gaat. Maar wat zeg je daar nou eigenlijk mee? Ja, sommige christenen vinden dat het al een behoorlijk getuigenis is. En natuurlijk zegt dat iets. In deze tijd zelfs heel wat. Maar of je dat nou een getuigenis kunt noemen? Hoe komt het gemeente dat wij dat vaak zo moeilijk vinden? Ja, er zijn christenen die zien kans om binnen een paar seconden het gesprekje over het evangelie te beginnen. En dat niet geforceerd, nee, gewoon heel natuurlijk, op een spontane manier. Echte evangelisten. Die hebben de gave van de evangelisatie, zeg maar, van het evangelist zijn gekregen. Een bijzondere gave van de geest. Maar de meeste christenen, waarschijnlijk ook onder ons, niet. Terwijl ieder christen, ieder van ons tot getuige zijn, geroepen is. Waarom doen wij dat niet zo makkelijk? Ik moest denken aan een paar jaar geleden. Onze buurman die speelt bas in het Noord-Hollands Symfonieorkest. En dat betekent dat hij soms een paar vrijkaartjes heeft voor het concertgebouw. En soms belt hij mij dan op met de vraag van of wij gelegenheid hebben. Hij heeft een paar kaartjes over. Nou, een keer was het. Kwamen ook weer een paar kaartjes deze kant op, onze kant op. Op die avond konden mijn vrouw en ik niet. En ik dacht bij mezelf, wie zal ik nou het blij kunnen maken met een paar kaartjes voor een concert? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Een paar mensen kwamen in gedachten die het toch al niet zo breed hebben, die geen kans zien om naar een concertgebouw te gaan. Een paar mensen blij gemaakt. Ik dacht daarna bij mezelf, in één keer werd ik daarmee geconfronteerd. Ik dacht, waarom doe ik dat nou wel met een paar kaartjes voor een concert? Is het ook heel leuk om te doen natuurlijk. Maar waarom nodig ik zelden mensen uit? Ja, gisteren heb ik een jongen uitgenodigd. Voor over een paar weken. Bezig met de voorbereiding natuurlijk ook van deze dienst. Waarom nodig ik nou zelden mensen uit voor de kerk? Waar het mooiste en waar het kostbaarste voor je leven te vinden is. Ik betrapte mezelf daarop. En ik schaamde me. Want het evangelie, de boodschap van redding en vergeving. Gemeente, dat is de mooiste boodschap die je kunt horen. Dat geeft ons leven. Toch? Eeuwig leven zelfs. Komt aan het concert van ons leven een keer een eind? Niet aan dat leven. Hoe komt het dat we het vaak zo moeilijk vinden om die boodschap met anderen te delen? Ja, jij of u misschien niet. Dat zou kunnen. Maar veel christenen wel. Hoe komt dat? Nou, daar kom ik zo op terug, want ik wil eerst al eens even kijken met u hoe dat nou vroeger ging. Toen de eerste apostelen na de uitstorting van de Heilige Geest erop uit werden gestuurd om het evangelie van de Heer Jezus verder te brengen. Daar getuigen van te zijn. Wat zie je? Je ziet dat ze er totaal geen moeite mee hebben. Integendeel, het komt er spontaan uit, zonder enige belemmering, zonder enige schaamte. Nee, in alle vrijmoedigheid verkondigen ze het evangelie en dat zelfs in benauwende situaties, zoals bijvoorbeeld in Handelingen 4. Wat is het geval? Wel in Handelingen 3, ik heb er al iets van gezegd, lees je dat Petrus en Johannes op hun dagelijkse gang naar de tempel, die man die van zijn geboorte af verlamd was, aan zijn ledematen, in de naam van Jezus, ze zeggen zilver en goud dat heb ik niet, maar wat ik heb dat geef ik u, in de naam van Jezus sta op. En tot een verbijstering en verbazing en verwondering staat de man op en huppelend en springend gaat hij de tempel binnen. Al roepend van halleluja, geprezen zij de Heer. Nou, dat mist een uitwerking niet, want daarmee krijgt Petrus de gelegenheid om die samengestroomde menigte die daarop afgekomen is, op dat plein het evangelie van de Heer Jezus, het offer dat hij bracht, te verkondigen. Zijn dood, zijn opstanding. En die boodschap die raakt zo diep, die komt zo binnen, dat er maar liefst naast de 3000 op de Pinksterdag nog eens een keer 2000 tot geloof komen. En de Heer Jezus aanvaarden in hun leven. Dat zul je toch meemaken, zeg. Wat een bemoediging voor die apostelen. Hun getuigenis dat wordt op een bijzondere manier bevestigd, bekrachtigd door de Heilige Geest. Duizenden mensen komen tot geloof, worden overtuigd door de Geest. Maar hoeveel blijdschap er komt onder de mensen, dat is natuurlijk wel tot grote frustratie van de geestelijke leiding. Ze zijn bang dat die massa mensen straks niet meer in de hand te houden is. En vandaar dat ze de twee gangmakers van deze sectarische beweging laten oppakken, in de hoop dat ze daarmee die beweging, die Jezusbeweging, kunnen stoppen. Al zie je natuurlijk wel vaak, en dat hadden ze ook kunnen weten, zie je wel vaak dat het omgekeerde gebeurt van wat je bedoelt. Namelijk dat zo'n beweging onder druk alleen maar groeit. Zo ook hier. Wat je bestrijden wilt, wordt vaak alleen maar groter. Maar ja, zo door laten gaan, dat kan natuurlijk al helemaal niet. Want dan weten ze zeker dat het alleen maar groeien zal. Ze vragen zich af, wat is dat toch met die Jezusmensen? Met die Jezusbeweging? Blijkbaar hebben die mensen zo'n aantrekkingskracht, zijn ze zo aanstekelijk, dat ze de een na de ander achter zich aan krijgen. Worden die mensen nou achter en aan, worden die binnen no time gehersenspoeld? Is het dat? Dat willen ze wel eens uitzoeken. En vandaar dat ze die twee laten voorkomen en verhoren. Maar als ze dan zien en horen hoe die twee daar spreken,
Zo rustig, niet krampachtig, vrijmoedig, overtuigd. Dan zijn ze er diep van onder de indruk. Al willen ze dat natuurlijk voor zichzelf niet toegeven, dat spreekt vanzelf. Waar halen ze dat toch vandaan? Want het zijn geen theologen zoals zij. Hoogopgeleid, integendeel. Het zijn gewoon eenvoudige mensen. Ze hebben gehoord dat ze visser waren van beroep. Er moet dus wel heel iets bijzonders met hen zijn gebeurd. Niet alleen met die man die bij hen staat, maar ook met hen zelf. Ze moeten erkennen, al zeggen ze dat natuurlijk niet, ze moeten erkennen dat die mannen bij Jezus zijn geweest. Dat ze met hem verbonden zijn geraakt. Dat er een intense band is gegroeid. Dat kan gewoon niet anders. Dat merken ze. Dat voelen ze. Dat zien ze. Zoals je het merkt en ziet als twee mensen van elkaar houden. Dat zie je aan de manier waarop ze met elkaar omgaan. Hoe ze elkaar aankijken. Dat hoor je als de een het over de ander heeft. Zo was het ook toen. Want wat staat er? Zij herkenden hen als mensen die met Jezus samen waren geweest. Vers 13. Zij herkenden hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Dat is het eerste opvallende in dit gedeelte. Dat alleen al was een getuigenis. En dat is het toch altijd. Als wij een hechte band hebben met de Heer Jezus in het geloof, dan zal dat te merken zijn aan ons doen en laten, aan ons denken en spreken. Dat kan niet anders, want in de liefde, in de omgang met de Heer Jezus, wordt zijn liefde, wordt ook onze liefde, wordt zijn bewogenheid onze bewogenheid. Gaan we kijken met zijn ogen, met de ogen van zijn hart. En zal dat niet door onze omgeving worden opgemerkt, dat we met Jezus zijn? Er is een tweede wat opvalt in deze geschiedenis. De discipelen wordt verboden om maar één keer de naam van Jezus te noemen. Die kunnen ze en die willen ze niet meer horen. Hoe reageren Petrus en Johannes op dat verbod? Ze zeggen: zullen wij aan u meer gehoor geven dan aan God? Is dat reëel? Ze zeggen in vers 20: wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gehoord en gezien hebben. Er staat letterlijk: wij kunnen niet niet spreken. Wij kunnen niet niet. Dubbele ontkenning. Dus wij moeten wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Wij kunnen het niet laten. En waarom dan wel niet? Ja, niet omdat ze, zoals sommige christenen, zo nodig moeten, maar omdat ze niet anders kunnen. Als je ook zoiets bijzonders hebt meegemaakt. Je bent met vakantie geweest. En je hebt daar een bijzondere ontmoeting gehad met iemand. Elkaar nooit gezien, elkaar nooit gesproken. En plotseling kom je in contact met elkaar en het klikt tegelijk, alsof je elkaar al jaren kende. Misschien heb je zo'n ervaring wel. Of je hebt een kind gekregen, of je bent geslaagd voor je examen, of je hebt een wedstrijd gewonnen. Dan is je hart daar natuurlijk vol van. En dus ook je mond. Daar spreek je van. Hoeveel te meer als je Jezus ontmoet hebt, die jouw nieuw leven geeft en gegeven heeft. Kun je daar nou over zwijgen? Wat houdt ons tegen? Waarom voelt Erik zich wat ongemakkelijk in dat gesprek met Marcel? Wat zit er nou toch in de weg dat je niet spontaan en vrijmoedig van de Heer Jezus vertelt als de redder van je leven? Want er kan gewoon een stuk schroom in je zitten. Je bent sowieso niet zo spontaan en niet zo communicatief. Zo zit je niet in elkaar, dat is nou eenmaal zo. Je bent een echte binnenvetter. Je zegt geen drie woorden als je het er ook met twee af kunt. Je durft nooit zo goed dingen te delen waar je mee rondloopt. Of ja, dat kan ook. Je bent bang voor de reactie van de ander. Die ander zit misschien helemaal niet te wachten op die boodschap. Die lacht er misschien wel om en die zegt, doe niet zo gek. Wat jij gelooft, moet jij zelf weten, maar hou dat vooral onder, achter de voordeur. Vermoei mij daar niet mee. En heel misschien reageert een ander zo. Maar het kan ook zijn dat wij er al van uitgaan. Dat wij denken dat die ander wel zo zal reageren. Terwijl die ander het juist wel kan waarderen. Dat je erover begint en dat je er eerlijk vooruit komt. Zeker nu vandaag het taboe op het geloof veel minder is vergeleken met vroeger. Het kan ook zijn dat je door dat te delen denkt dat je alleen komt te staan. Je hebt nu een aantal vrienden waar je het goed mee kunt vinden. Ja, ze geloven niet en ze gaan niet naar de kerk en zo, maar daar begin je ook niet over. Want je wilt het wel heel graag gezellig houden. En vooral niet als opdringerig overkomen. Je zegt, dan moet ik zelf al helemaal niks van hebben. Dus doe ik dat ook een ander niet. Zeker niet bij mijn vrienden. Kan je ook wel tegenhouden. Of de kerkelijke verdeeldheid. Zoals we van de week weer lazen dat er een scheuring dreigt in de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Nu ze ook besloten hebben van de synode om ook vrouwelijke ambtsdragers toe te laten. Dreigt een scheuring, de zoveelste. Zien jullie het nou eens eerst eens te worden met elkaar, zegt deze wereld. Mensen buiten de kerk. Dan wil ik er misschien nog eens een keer over nadenken. Maar nu? En als je dan ook nog denkt wat er in die kerk allemaal gebeurt. Ja, weliswaar in de Rooms-Katholieke kerk, maar dat gebeurt in alle kerken. Als ik denk aan het misbruik. En jullie moeten dan zo nodig spreken over het geloof. Als er zulke dingen gebeuren en gebeurd zijn. Wat je ook kan tegenhouden is de situatie in deze wereld. Dat heb je nou van die religies. Hoor je allerwegen. Ook in de media. Kijk nou eens wat er gebeurt in de naam van Allah. Het is toch afschuwelijk. IS lijkt dan wel verslagen. Maar het lijkt alleen maar zo. Want je haalt het uit de hoofden van die mensen niet weg. De ideologie die versla je niet. En zeggen jullie als christenen, mensen van die kerk, nou helemaal niks. Alsjeblieft zeg. Met de kruistochten gebeurde het ook precies hetzelfde. En dan in de naam van Jezus. En dat die God van jullie dat allemaal toelaat. En jullie maar beweren dat hij een God van liefde is. Nou, dat wil er bij mij niet in. Gemeente, wat kan ons zo niet allemaal belemmeren? Belemmeren om eenvoudig getuige te zijn van de Heer Jezus. Je durft toch als je dat allemaal hoort. Dan durf je toch nauwelijks je mond nog open te doen. Je schaamt je veleer. Wat moet je nog zeggen? Laat staan getuigen. Dan heb ik de diepste belemmering nog niet eens genoemd. Want als je hart vol is van Jezus, dan komt er dat natuurlijk ook uit. Hoe dan ook. Jezus heeft gezegd, wie in mij gelooft, stromen. Nee, niet een klein sijpel, een straaltje. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Stromen, dat houd je niet tegen. Maar dat hangt dus wel af van de vraag of je net als de apostelen vervuld bent met de Heilige Geest. En dat hangt weer af van de vraag hoe jouw relatie is met de Heer Jezus. Want in die relatie kunnen ook behoorlijke belemmeringen of verstoppingen zitten. Wat is zo'n verstopping? Wel twijfel, bijvoorbeeld. Kan je zomaar overvallen of heb je dat nooit? Twijfel van, is het allemaal wel waar wat er beweerd wordt? Ben ik niet bezig om een grote vergissing te maken? En als je daardoor geplaagd wordt, en dat kan zomaar gebeuren, als je daardoor geplaagd wordt, dan kun je het vergeten. Want hoe kan ik nou getuige zijn van de Heer Jezus als ik gevangen word door twijfel en heel onzeker ben over de dingen die ik geloof? En niet alleen twijfel, ook gebrek aan vertrouwen op God kan je parten spelen. Dus komen die stromen van levend water wel? Gebeurt dat vandaag nog? Als je dat moeilijk kunt geloven, ondanks het feit dat het Pinkster is geweest, is er van getuigen geen sprake. Net zoals bepaalde zonden in mijn leven. Zo'n belemmering. Zonde in je leven. Dingen die je maar niet kunt laten. Die macht van de zonde, wat een reële macht is, die maakt elk getuigenis tot een lege huls. Want wat zal ik nou met een ander het evangelie delen als het in mijn leven niet in de haak is? Als het grondig mis is? En zou daar nou niet de belangrijkste belemmering zitten, waardoor ons getuigen zijn als christen te wensen overlaat? Omdat het niet spoort met de relatie met de Heer Jezus en met een leven in en door de Geest van God, zoals het met die apostelen was. U hoort het wel, gemeente, er is zoveel dat u en jou en mij belemmeren kan om een oprecht en vrijmoedig getuige te zijn van de Heer Jezus. Maar ja, de diagnose stellen, dat is net als je bij een dokter komt, de diagnose stellen, dat is één. En dat is goed, en dat moet ook. Het is de realiteit, maar dan de therapie. Zodat je leven wel tot een open, tot een eerlijk getuigenis wordt. En je op geen enkele manier meer hoeft te schamen voor het evangelie. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 1, ik schaam mij het evangelie niet. Dat bedoel ik met het thema, de schaamte voorbij. Wat betekent dat? Dat betekent niet om te beginnen dat ik op alle vragen een antwoord weet. Zoals bijvoorbeeld het lijden in deze wereld. Alle gebrokenheid, alle kwaad, echt kwaad. En de grote problemen waarmee we te maken hebben, daar is ook vaak geen antwoord op. Ik heb het niet. Maar dat hoeft ook niet. Daar kunnen we gewoon eerlijk in zijn. Je moet rustig durven kunnen zeggen, dat weet ik ook niet. Weet je, dat laat ik bij God. Dat weet Hij alleen. En natuurlijk hoeven we ons aan de andere kant niet van alles te laten aanleunen. Want vaak stellen mensen van buiten, die stellen de Heere God verantwoordelijk, waarvoor Hij niet verantwoordelijk is, maar wij zelf. Zeker als het gaat om het grootste probleem, dat aan alle problemen ten grondslag ligt. Het grootste probleem van deze wereld, en u weet wat ik bedoel. Aan het grootste probleem, daar is Jezus nou juist voor gekomen. Daar heeft Hij alles aan gedaan om dat op te lossen. Daar had Hij zelfs zijn Zoon voor over, die zijn leven gaf aan het kruis. Dat is het grote geheim, gemeente, van het evangelie. Om het grootste probleem van deze wereld op te lossen. De oorzaak van alle gebrokenheid. En van dat geheim zullen we geen geheim maken. En waar wij ons met hart en ziel aan de Heer Jezus hebben toevertrouwd, daar zal het ook gebeuren. Daar stroomt ons hart en leven vol van de Geest die ons gegeven is. En dat veronderstelt natuurlijk dat we dan alle dingen die niet goed zijn, waarvan we heel goed weten wat niet goed is in ons bestaan, dat we die laten opruimen. Dat we die wegdoen. Alles wat ons in de weg staat tot God, alle onreinheid en bitterheid en alle schade en schande. Want zoals iemand een keer zei, en ik zal het nooit vergeten, een oudere mevrouw die zei, de geest, dominee, de geest, die komt altijd alleen maar door een schoon kanaal. Ik hoorde ze nog zeggen, de geest komt altijd via een schoon kanaal. Een doordenkertje. Want ik denk dat het zo waar is. Dat ons hart en leven alleen maar vervuld kan worden en vernieuwd kan worden door Gods geest. Als wij schoon zijn van binnen. Gereinigd van zonde. Dan zullen we vervuld worden met die geest van God. Dan zal ons leven tot een getuigenis zijn in deze wereld. Maar, en dan komt het, dan krijgen wij ook een belofte mee. Want zoals Jezus zegt in Handelingen 1 tegen zijn discipelen, jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat is niet in de eerste plaats een opdracht te lezen als jullie moeten mijn getuigen zijn. Dat staat er niet. Het is een belofte. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Daar kun je op rekenen. Dat kan niet anders. Als je met mijn geest wordt vervuld, dan zul je mijn getuigen zijn. Dan komt het er ook uit, net als bij die twee apostelen. Dan kunnen ook wij niet nalaten te spreken over wat we gehoord en gezien hebben. Maar het is ook een motief buiten ons. In deze wereld, in onze samenleving. Een wereld, een samenleving, gemeente, die verscheurd wordt door de macht van het kwaad. Het houdt niet op. Alle dreiging en dood. En menigeen vraagt zich af, waar moet het toch in vredesnaam heen met deze wereld? Met alle onrust en tegenstellingen. Een wereld die op drift is. Ah joh, zegt iemand, dat zeiden onze grootouders toch ook al. Er is toch niks veranderd? Dat zeg ik u niet na. Het komt tot de climax. Dat kun je in alles zien en merken. En daarom, te meer, zullen wij deze wereld, onze samenleving, onze maatschappij, hier ook in Gorinchem, zullen wij deze wereld de boodschap van het heil onthouden? Een niet-gelovig man zei een keer tegen William Boet, de oprichter van het leger des heils, hij zei, als ik geloofde wat jullie christenen zeggen te geloven, dan zou ik me dag nog nacht rust gunnen om dat geloof te verkondigen. Als ik geloofde wat jullie zeggen te geloven, ik zou me dag nog nacht rust gunnen om dat geloof te verkondigen. En had u geen gelijk? Gemeente, we hebben een woord voor de wereld. Een unieke, ongeëvenaarde boodschap. Die mensen werkelijk houvast biedt. En uitzicht, vrede en toekomst. Het evangelie van de Heer Jezus. Van bevrijding. Dat is het mooiste. Dat is het kostbaarste ooit gehoord. Als deze wereld, als onze samenleving. Ja, we hebben een goede regering nodig. Oké. Maar wat onze samenleving, ons land als eerste nodig heeft, is het nieuwe leven dat God geeft. En als we daar zelf zo door zijn geraakt en veranderd, als we daardoor grond onder onze voeten hebben gekregen, ons leven, ons bestaan heeft een basis gekregen, heeft vrede en een toekomst, zullen wij dat aan de ander niet van harte gunnen? Wij kunnen onze samenleving een betere dienst bewijzen, weet u dat? Dat is haar hoop. Dat is haar redding. Een vaste hoop. Dat is het wat onze wereld nodig heeft. En daarom zullen wij als gemeente van de Heer Jezus en als mensen die met hem verbonden zijn, zullen we herkenbaar zijn. Zoals de apostelen toen. In onze liefde tot de Heer Jezus. Het zal te merken zijn aan ons denken, aan ons spreken, aan ons enthousiasme, aan onze toewijding aan hem. En niet minder in onze bewogenheid met mensen om ons heen, door bij hen betrokken te zijn. En hen zonder verborgen agenda te dienen. Maar dan ook zonder schaamte een goed woord te spreken over de Heer Jezus. Gewoon wie hij is voor jou. En wat hij ook voor de ander te betekenen heeft. En weet je, als je dat doet in alle eenvoud en bescheidenheid en oprechtheid, dan zul je merken dat de Heilige Geest jou ook de vrijmoedigheid geeft. Ik hoor vaak mensen zeggen, ik ben niet zo vrijmoedig. Nee, dat heb je ook niet van jezelf. Maar hij geeft je die vrijmoedigheid. Want het is een gave van de Geest. En je zult het zien en ervaren. Zelfs dat je achteraf ervan van jezelf staat te kijken, dat je denkt, was ik dat? En als je dat moeilijk vindt, weet je, schrijf het dan gewoon eens op. Voor het moment dat jij de kans krijgt om een getuigenis af te leggen van je geloof. Bijvoorbeeld als iemand aan je vraagt waarom je nog gelooft en wat dat voor je betekent. Schrijf het eens op. Ja, vinden we misschien een beetje gek. Maar dat is het niet. En dat niet om als een opzegversje uit je hoofd te leren. Maar om de kern van je getuigenis en dus van je geloof goed onder woorden te brengen. Want stel nou het geval dat je op een onbewaakt ogenblik die kans van Gods wegen gekregen hebt. Je staat in de lift met iemand. Of zoals Erik en Marcel op de sportschool. En je hebt een minuut. Stel je voor, je hebt een minuut om iets te zeggen. Dan is het natuurlijk wel belangrijk wat je zegt. Dan is het niet voldoende en het is een gemiste kans. Als je er alleen maar weet te vertellen, net als Erik, dat je naar de kerk gaat en dat je op een kring zit. Nee, dan op een eenvoudige manier iets vertellen van de liefde van de Heer Jezus. Voor jou en voor alle mensen. Dat je door hem gezien wordt, gekend wordt, opgemerkt en geliefd. En niet minder belangrijk is dan hoe je die dingen zegt. Met welk hart erachter. Merkt de ander dat jij bewogen bent met hem of haar. En dat je die ander dat ook zo van harte gunt te ervaren wat je zelf ervaren hebt. En zo gaat het ook, want als je bewogen bent met de ander, dan gun je die ander ook zo graag de liefde van God. Zijn vergeving en het echte leven, zoals Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Want wat je zelf door genade ontvangen hebt, dat gun je toch ook een ander van harte. En natuurlijk, nogmaals, je hoort mij niet zeggen dat het allemaal zo eenvoudig is. Het kan ook niemand uit zichzelf. Hoegenaamd niemand. Maar gemeente, onthoud één ding. Jij staat daar niet alleen in. Want de Heilige Geest staat achter ons. Vierkant achter ons. Hij maakt je tot een getuige van Jezus. Wie zich dan ook door hem in beslag laat nemen. Zijn of haar leven door de Geest laat vervullen. Het gebed van elke dag. Heere, vul mij opnieuw. Het gebed van elke dag. Van mijn vrouw en mij. Vul ons opnieuw vandaag. En je zult zijn kracht en leiding ervaren. En je zult de vrijmoedigheid ontvangen om een levend getuige van de Heer Jezus te zijn. Hij heeft het zelf beloofd. En hij zal het werkelijkheid maken in je leven. Vertrouw er nou op. Vertrouw erop met je hele hart en je zult het zien. En ook jij bent de schaamte voorbij. Amen.
Laten we samen danken en bidden. En de namen van hen die ook op de brief hebben staan, voor God neerleggen. Laten we samen danken en bidden. Heer, we willen u hartelijk danken voor de boodschap van uw woord. En u danken, Heer Jezus, voor wie u bent. In uw goedheid en in uw trouw. In uw genade en liefde. Wij belijden u dat we zoveel dingen kunnen vertellen, maar dat we soms de woorden van uw liefde achterwege laten in het gesprek met anderen. Wilt u ons hart en leven vullen met uw Heilige Geest? Vul ons opnieuw met uw tegenwoordigheid. Raak ons aan omdat we als levende getuigen van u in deze wereld staan. Op ons werk, thuis, in de straat. Ook als we op vakantie gaan, wilt u dan ook meegaan en dat we, als we daarvoor de gelegenheid krijgen, dat we dan ook uw naam noemen, Heer Jezus. We willen zo met ons meegaan, deze komende week in. Zo bidden wij voor elkaar en bidden wij voor de kerk, voor de gemeente. We bidden nu voor hen die ziek zijn. We leggen hun namen voor u neer. We denken aan Corrie Schouwenburg, aan Elt Holman en ook aan Ronald Gijssen, die persoonlijk moeilijke dingen meemaken. Te maken hebben met de kwetsbaarheid van het lichaam, wat heel spannend kan zijn. Bemoedig hen en wees bij hen elke dag. Heer, we willen u ook bij u brengen. De familie van Martine Struik, die overleden is. U weet welke lege plaats hij achter gaat laten. Wilt u de familie zeer nabij zijn en kracht geven, ook als deze week de begrafenis plaatsvindt. Wij dragen de familie aan u op en troosten en bemoedigen. Heer, wees zo met alle die te maken hebben met beperkingen in uw leven, van welke aard ook. Geef dat we ons gericht mogen weten op uw toekomst. Dat eens alle dingen nieuw zullen worden. En geef dat we in die tussentijd als getuigen van u in het leven staan. Niet heel opzettelijk en niet dwangmatig of neurotisch, maar met vrijmoedigheid. Wil zo met uw gemeente zijn en met uw kerk. We bidden u voor uw kerk ook wereldwijd. Overal waar zij het moeilijk heeft en waar het zwaar is, geef volharding en uitzicht op uw toekomst. Heer, zo bidden wij u ook voor alle werk van de zending, ver weg en dichtbij. We bidden u voor het werk van het team van Athletes in Action, dat deze week begint. Wilt u de teamleden ook laten merken dat u hen vult met uw geest? We bidden u ook voor de jongeren die gaan komen. Wilt u die zelf brengen en geven dat ze iets mogen horen van dat kostbare evangelie van u? We bidden u zo voor de zending in alle delen van de wereld. Wilt u het vruchtbaar maken, zodat mensen u, Heer Jezus, leren kennen? We bidden u voor uw volk Israël, dat altijd onder druk staat. Wilt u vrede geven aan Jeruzalem, vrede in het Midden-Oosten. Heer, dat de wapens worden neergelegd, dat mensen uit hun trauma's worden losgemaakt. Zo bidden wij u voor deze wereld, voor alle volken. Bidden wij ook voor ons volk, voor de regering. We bidden u, wilt u ook bij de formatiegesprekken zijn en geven dat ons land weer een regering krijgt
die ook zich laat inspireren door de normen en waarden van uw woord. Heer, we leggen dat voor u neer. Wilt u zo zijn met alle volken? En Heer, wij zien er naar uit dat uw koninkrijk komt in alle volheid. Een rijk van vrede en van gerechtigheid. Een rijk waarin alles goed zal zijn. Daar zien we naar uit. Daar bidden we om. Om uw komst, Heer Jezus, uw terugkomst. Met heel uw kerk bidden wij. Maranatha, kom, Heer Jezus, ja, kom spoedig. En wij bidden dat niet om van alle ellende af te zijn. Wij bidden dat omdat dan alles vol zal zijn van u. God alles en in alle. Wat zal dat bijzonder zijn? Geef dat we vanuit die toekomst ook in het heden leven. Zo bidden wij u met en voor elkaar. In de naam van de Heer Jezus. Die naam die ons alles waard is. Amen. Wij zingen tenslotte gemeente uit de toonhoogte. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Gaat u heen in vrede met dit getuigenis. En met uw meedragende zegen van onze God. En wees ook tot een zegen voor anderen die hij op uw weg heeft geplaatst. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Totdat Jezus komt. Amen.